Weten de kerkraad, deelt u met droefheid mee dat vrijdagavond door de heren uit ons midden is weggenomen zuster Sijtje Wildeman van der Kolk in de leeftijd van 90 jaar. Gelegenheid tot condoleren donderdagavond van 7:30 tot 8:30 in de benedenzaal van onze kerk. De rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis zal vrijdagochtend om 10:30 plaatsvinden in het rouwcentrum van de begraafplaats aan de Maasdamseweg 1C te Schravendeel. Daarna zal de begrafenis plaatsvinden. Dit zo de Heere wil en wij leven. In verband daarmee willen wij nu samen eerst zingen uit Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Het 19e van Psalm 89. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij stellen ons nu onder de tucht van Gods heilige wet. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 19 en daarvan het vierde vers. Psalm 19, vers 4. Des Heeren wet, nochtans verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Daarna openen we de schriften in het boek Deuteronomium, het 18e hoofdstuk. We lezen de versen 15 tot en met 22. Deuteronomium 18, vers 15 tot en met 22 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 19, vers 4 en na het luisteren naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht en nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u de Heer uw God verwekken, en naar hem zult gij horen. Naar alles wat gij van de Heer uw God aan Horeb ten dagen der verzameling geëist hebt, zeggende, ik zal niet voortvaren te horen de stem des Heeren mijns Gods, en ditzelfde grote vuur zal ik niet meer zien, dat ik niet sterve. Toen zeide de Heere tot mij, het is goed wat zij gesproken hebben. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunne broederen als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven, en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En het zal geschieden, de man die niet zal horen naar mijn woorden, die hij in mijn naam zal spreken, van dien zal ik het zoeken. Maar de profeet die hoogmoedig zal handelen, sprekende een woord in mijn naam, hetwelk ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in de naam van andere goden, diezelfde profeet zal sterven. Zo gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen, hoe zullen wij het woord kennen dat de Heere niet gesproken heeft? En wanneer die profeet in de naam des Heeren zal hebben gesproken, en dat woord geschiet niet en komt niet, dat is het woord dat de Heeren niet gesproken heeft. Door trotsheid heeft die profeet dat gesproken, en gij zult voor hem niet vrezen.
We gaan opnieuw luisteren naar de ontmoeting van de Heer Jezus met de Emmausgangers uit Lucas 24. We lezen de versen 25 tot en met 29. Lucas 24, de versen 25 tot en met 29. Dan lezen wij Gods woord als volgt. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hen uit in al de schriften, hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. Willen wij samen de Heere bidden om zijn zegen. Daarin doen wij ook voorbeden voor de rouwdragende familie Wildeman. Ook voor zuster Kooijman van Turenhout, die met een longontsteking op bed ligt en ernstig ziek is. En ook voor zuster Ingrid de Geus, die deze week een operatie moet ondergaan. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Heere, als wij een zegen zoeken, dan moeten wij bij u zijn. Aan uw zegen is immers alles gelegen. U geeft ons mensen, middelen en gaven en gebied dat wij die gebruiken in het dagelijkse leven. Maar als uw zegen daar niet op rust, dan bouwt de bouwer te vergeefs en dan waakt de wachter te vergeefs. Dan plant en zaait de tuinder te vergeefs. Want u bent er toch degene die de wasdom geeft. En dat geldt voor alles in ons hele leven. Zeker ook in het geestelijke. Paulus en Apollos hebben gepredikt. Maar u bent degene die de prediking van dat woord door uw geest in de harten moet brengen. En daar komen wij u om bidden, Heere, nu we hier samen zijn met de gemeente en anderen in de kerk of thuis die meeluisteren of vanaf een vakantieadres. En we smeken u om uw zegen. Of u ons een bezoek wilt brengen deze ochtend. Of u bij ons wilt komen. En ook bij ons wil blijven. Heere, u hebt toch in de stilte van de eeuwigheid al nagedacht, een raad des vredes gehouden over het zalig maken van zondaren, die u van eeuwigheid af daartoe aan uw zoon hebt gegeven. En die in de tijd door die zoon ook worden opgezocht. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. En Heere, nu zijn we dat allemaal, zoals we hier staan of zitten in de kerk van nature. Verlorenen. De meest diepe en bijbelse zin van het woord. En wij zullen tot u nooit terug kunnen en willen keren. Tenzij dat u ons zelf eerst bezoekt en bij ons komt. En dat is al een grote zegen, Heere, dat we hier mogen zijn. Zoveel gezondheid en krachten mochten ontvangen, dat we hier een plaatsje mochten innemen. Welzalig die gij hebt verkoren en die gij uit al het aardse gedruis doet naderen en uw heilstem doet horen en doet wonen in uw huis. Maar Heer, het is zo nodig dat u dichterbij komt, zoals ook bij die Emmausgangers. Niet vanaf een afstand of in de nabijheid, maar dichterbij. En dat u aan het woord komt. Dat u gaat spreken. Heere, dat hebt u toch ook beloofd in uw woord. Juist in deze lijdenstijd hebben wij nagedacht ook over het lijden van de herder. Het zwaard van uw gerechtigheid die neerdaalde op uw metgezel. Waardoor de schapen verstrooid en verward werden. En we hebben het gezien bij de Emmausgangers. De verwardheid, de innerlijke onrust. En wilt u geven, Heere, dat bij de overdenking van deze geschiedenis en bij de prediking van het woord harten mogen worden verklaard. Dat zielen mogen worden geleid. Bovenal, Heere, dat u zelf de schriften zult openen. Al de schrift, al datgene wat de profeten gesproken hebben. Dat we niet maar leven bij één of andere tekst. En niet een greep doen uit het woord en daar zelf een bekering van maken. Een eigen geloof mee opbouwen. In een eigen willige godsdienst leven. Want dan loopt altijd een keer vast. Maar schenk ons, Heere, volgens de orde die gij in uw woord hebt gegeven te leven. In evenwicht van wet en evangelie. En bovenal dat we zien mogen wat er van u geschreven staat. Dat dat het grote doel mocht zijn van onze komst naar deze kerk. En het luisteren naar de prediking. Wat van u, Heere Jezus, geschreven staat. Wat van u gepredikt wordt. Die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Heere, wilt u daarin uw geest schenken. Die inwendige leermeester die wij zo nodig hebben. Die ons hart brandend maakt. Die dat verlangen doet. Naar de komst van de Heer Jezus Christus in het hart. Heere, wat kan het duister zijn. Vaak ook door onverstandigheid. Omdat we zonder verstand de schriften lezen. Traag zijn in het verdiepen in de schriftuurlijke waarheden. Om te geloven al wat u door de profeten hebt gesproken. Heere, wil ons dan genadig een bezoek brengen met uw geest. En ons inleiden in de goddelijke waarheden. Zegen ons zo samen, u weet wat wij nodig hebben. Zij toch, Heere, dat we nog voor eigen rekening leven. In de duisternis van onze zonde. In de eigenwilligheid van onze godsdienst leven. Heere, wil u ons tot stilstand brengen. Wilt u ons verlichte ogen des verstands geven. En doe ons bovendal zien, Heere, wat er van u geschreven staat. Ook als wij zoekend zijn. En als we u maar niet kunnen vinden. Wie bent u, Heere? Wilt u zichzelf dan zo openbaren zoals u bij de Emmausgangers deed? Moest de Christus niet al zo lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Dat die wegen voor ons worden geopenbaard en worden verklaard in het hart waarom dat moest. Ontdek ons, Heer, aan onze schuld en onze zonde, voor het eerst of opnieuw. Maar bovenal wil als die goede herder uw hand uitbreiden en wenden tot de kleinen. Ze in uw armen vergaderen, in uw schoot dragen en de zogende zachtjes leiden. Wil ons zo nabij zijn, Heere, terwijl we u ook bidden om uw zegen, uw genade, uw nabijheid over allen die het moeilijk hebben. De rouwdragenden en de bijzondere familie Wildeman, afgelopen vrijdagavond overleed een geliefde moeder en schoonmoeder, oma en overgrootmoeder. Heren, wij bidden u, wilt u in dit sterven uw woord openen en geven dat bij alle verdriet en bij alle dingen die er zo in dat verdriet mee kunnen komen, ook in de familie, dat uw woord als een lamp voor de voet mag zijn en als een licht op het pad. Zend uw licht en uw waarheid ook deze week ter voorbereiding op de begrafenis en wilt u ze sterken aanstaande vrijdag. En laat uit dit sterven toch ook de roepstem mogen worden gehoord en dat geestelijke nieuwe leven mag worden geboren. Schenk ons als gemeente toch ook weer het besef opnieuw dat ook wij broos en vergankelijk zijn. En dat ook onze namen gekandideerd staan voor de dood. Heren, dat wij leren sterven voordat het sterven wordt. Zegent u dan ook deze roepstem in het midden van de gemeente. We bidden u ook voor de zieken. Zuster Kooijman, die ernstig ziek is. 100 jaar is ze geworden. En het leven, het lichaam is broos. En heren, wilt u haar nabij zijn, ook in deze omstandigheden, ook als ze wellicht meeluistert. Wilt u haar op bed nabij zijn en sterken en ondersteunen, bovenal zicht geven op de bloedwonden van u, de Heer Jezus Christus, opdat ze daarin vertroosting en genezing mag vinden. We bidden u, heren, voor zuster Ingrid de Geus, die aanstaande vrijdag een gynaecologische operatie moet ondergaan. Wilt u ook haar gedenken? Geef dat de operatie, die enkele jaren geleden ook al moest plaatsvinden, maar waar de klachten niet mee verdwenen, nu wel mag slagen, wilt u haar helpen. En ook de doktoren nabij zijn, allen die bij de operatie en daarna betrokken zijn, schenk het gezin uw genade, ook in de periode van herstel daarna. En laat ook deze wegen hen aan u, de Heere, mogen verbinden. En we bidden u, Heere, voor langdurig zieken, zij die chronisch langdurig ziek zijn, psychisch of lichamelijk, ernstig ziek soms, wie toestand steeds minder wordt, Heere, ontfermt u zich over het geheel van de gemeente, ook in de voorspoed die er mag zijn, ook in het leven dat verwacht wordt. Heere, verblijd ons door uw daden. Wilt u de kinderen die we hebben mogen ontvangen in uw genade verbond toch die genade schenken die ze nodig hebben, die belofte die ze gekregen hebben, wilt u het vervullen. Gedenk de jongeren, ook die aanstaande week met de examens gaan beginnen. Wilt u ook hen helpen, heren, als er zijn die in het laatste jaar hun diploma moeten halen. Wilt u hen daartoe de krachten en de wijsheid geven. Geef dat ook zij daarin uw nabijheid mogen ervaren en mogen benodigen. Wilt u ons zo allen gedenken, heren, in uw gunst. Terwijl we u ook bidden om vergeving van onze zonden en om verzoening van onze schuld van heel ons leven, wilt u geven, Heere, dat dat in een rechte weg mag geschieden. Want u zult uw volk toch door recht verlossen en door gerechtigheid de vrede doen ontmoeten. Wilt u ons allen zo nabij zijn en ons horen om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 107, de versen 6, 7 en 22. 107, vers 6. Zij die gebonden zaten in de schaduw van de dood, omdat ze God vergaten, vervielen in die nood. Het 7e vers. Doch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan, hij deed hun angsten enden en hen het gevaar ontgaan. En dan ook het 22e, wie wijs is, merk die dingen en geven verstandig acht op zere handelingen, zo vol van gunst als macht. 6, 7 en 22 van Psalm 107. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst, de Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen, dan zingen wij op Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 138, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, heel veel onrust in het kerkelijke en geestelijke leven. Dat is ontstaan door een selectief gebruik, beter gezegd misbruik, van het woord. Een selectief gebruik van het woord. Dwalingen die zijn begonnen met een tekst die uit zijn verband wordt gehaald. En los van andere teksten gelezen wordt. Uit het geheel van de schriften opgetrokken. Scheefgroei is er in het geestelijke leven. Als mensen leven bij invallende teksten en daar hun eigen bekering van maken, hun eigen geloof op gronden. En zo een eigenwillige godsdienst opbouwen. De reformator Martin Luther, die schrijft ergens: veel mensen houden zich alleen maar bezig met de wet. En veel mensen houden zich alleen maar bezig met het evangelie. Het is een zeldzaamheid als wet en evangelie in het leven gekend wordt. Een waar woord, denk ik. Want we moeten niet maar leven bij één tekst of bij één gebeurtenis uit het woord. Al wat de profeten geschreven hebben, zo zegt de Heer Jezus hier. Al de raad Gods, zo zegt Paulus in 1 Korinthe. Daar moet het geloof, daar moet het gebed, daar moet het genadeleven op gericht zijn. Al wat geschreven is. De reformatie heeft niet alleen het sola scriptura, alleen de schrift, maar ook het tota scriptura, heel de schrift. En gemeente, bij dat onderzoek van heel de schrift en het leven bij al wat de profeten geschreven hebben wij een leermeester nodig. Zoals die Emmausgangers in die vreemdeling een leermeester ontvingen. We gaan er samen opnieuw naar luisteren. De Emmausgangers en Jezus. We letten op drie gedachten. Allereerst wat hij over hen zegt. Als hij geluisterd heeft naar wat ze te vertellen hadden, dan zegt hij in vers 25: o onverstandigen en tragend van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Dan ten tweede wat hij over zichzelf zegt: moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit al de schriften hetgeen van hem geschreven staat. En de derde wat dat bij hen uitwerkt. Ze kwamen er bij het vlek waar ze naartoe gingen. Hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem zeggende: blijf met ons, want de avond is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. De Emmausgangers en Jezus. Wat hij over hen zegt, over die Emmausgangers. Wat hij over zichzelf zegt. En wat dat bij deze Emmausgangers uitwerkt. Twee mensen zijn dus onderweg van Jeruzalem naar Emmaus. En we hebben vorige week geluisterd naar de vraag: wie waren dat eigenlijk? Nou, van één is de naam bekend, Cleopas. En van de andere weten we eigenlijk niet wie het is geweest. Er zijn wel suggesties gedaan dat het de zoon van Cleopas was geweest, naar aanleiding van een aantal schriftgedeelten. Er is ook wel gedacht aan Maria, als deze Cleopas dezelfde is als de Clopas uit Johannes 19. Dan hadden ze ook samen, man en vrouw, daar kunnen lopen, maar uiteindelijk, we weten het niet. Belangrijker is de vraag of jij of ik het geweest had kunnen zijn. En dat wij ons kunnen herkennen in datgene wat in deze geschiedenis ons verteld wordt. Of ons hart hierin wordt getekend. Maar deze twee gaan dus naar Emmaus. Een onbekend plekje wat niet meer bestaat, wat ruim 2 uur lopen bij Jeruzalem vandaan ligt. En ze hebben een gesprek met elkaar. Dat is een twistgesprek geweest, zo blijkt uit de woorden die gebruikt worden. Zij overlegden met elkaar, ondervraagden elkaar, waren druk in gesprek met elkaar, waren bedroefd. Want zij zagen somber, zo staat er, ze zagen bedroefd eruit. Ze liepen daar in hun moedeloosheid en in hun hopeloosheid. Want hun meester, Jezus de Nazarener, zoals zij hem noemen, die is door de overpriesters aan de Romeinen overgeleverd om gekruisigd te worden. En nu is hij gestorven en hij ligt in het graf. En daarmee is al hun hoop de bodem ingeslagen dat hij degene zou zijn die Israël verlossen zou. En terwijl ze zo spreken, zo lezen we in vers 15... en onder elkander ondervragen, kwam Jezus zelf bij hen en ging met hen. Letterlijk staat er, hij kwam dichterbij. En dat heeft betekenis, dat heeft vooral ook geestelijk betekenis, dat Jezus bij hen kwam. Straks dan zullen ze vragen, in het 29e vers, of hij bij hen wil blijven. Blijf met ons. Nou, wil de Heer Jezus kunnen blijven, dan is het natuurlijk allereerst nodig dat hij eerst bij hen komt. Jezus kwam bij hen. Daar mogen we wel een streepje onder zetten. Dat hij de eerste is die komt. Niet zij kwamen naar Jezus toe. Zij gingen juist bij hem vandaan. Bij dat graf vandaan. En zij spreken in de verleden tijd. Hij was een profeet en wij hoopten. Dus zij hadden in hun hart min of meer al een soort van afscheid genomen. Ze gingen bij Jezus vandaan. Maar Jezus zoekt hen op. Hij kwam bij hen. En zij spreken straks in de 32e vers van een brandend hart. Was ons hart niet brandend in ons als hij ons de schriften opende? Maar gemeente, voordat hun hart gaat branden, is er een ander hart dat brandt. Het hart van deze vreemdeling brandde voor hen. Het is het brandende hart van de middelaar. Dat brandde eigenlijk van eeuwigheid af al. Het brandende hart van de borg. Dat brandt van liefde, allereerst voor zijn vader, maar ook voor degene die hij van zijn vader gekregen had. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Zijn hart brandde. En hij zocht hen op. En wie waren dat? Voor wie brandde dat hart? Nou, in vers 25 omschrijft hij ze. Onverstandigen. Tragen van hart. De liefde van de borg, zijn brandende hart gaat uit, zo zegt Paulus, naar goddelozen in zichzelf. Naar krachteloze mensen. Naar rechteloze mensen, naar mensen die reddeloos verloren zijn. Zijn hart brandt voor het verlorene. Dat hij komt zoeken. En dat hij komt zalig maken. Ook na zijn opstanding brandt zijn hart voor die kleinen. Zoals Zacharia dat noemt. Naar wie deze herder zijn hand wendt. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En dat brandende hart, gemeente, dat is er ook nog steeds. En waar zitten ze vanochtend? Hier in de kerk of thuis? Die kleinen. Die moedelozen. Die troostelozen. Die vol verwarring zijn. Die goddelozen in zichzelf. Rechtelozen. Er is een middelaar met een brandend hart. En hij zoekt nog steeds vanuit zijn brandende liefde naar verloren zondaren om ze zalig te maken. Als zij gaan zoeken naar Christus, dan is dat een vrucht van het zoeken van Christus naar hen. De liefde van de kerkgemeente is er alleen omdat hij hen eerst heeft lief gehad. Het ligt alles bij hem. Het begint bij hem. Hij kwam bij hen. En in deze geschiedenis kwam hij ook dichterbij. Ze kenden de Heer Jezus natuurlijk al. Al was die kennis met duisternissen en nevelen omhuld, al waren ze onverstandig en traag van hart om te geloven, al hadden ze een eigen beeld van Jezus opgebouwd, maar nu kwam hij dichterbij. En hij ging hen ook dichterbij zichzelf brengen. In een nadere gang, zo zou je kunnen zeggen, in een nader onderwijs. Hij kwam dichterbij. En dan ontspint dat gesprek zich waar we de vorige week dus mee zijn begonnen. Zij spraken met Jezus nadat hij hen gevraagd had: wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt? Waarom ziet gij droevig? En dan gaan ze vertellen. En de Heer Jezus laat ze eerst allemaal uitspreken. En hij luistert. En al hun hopeloosheid. En al hun verdriet. En heel hun verwarring. En heel hun teleurstelling. Het komt er allemaal uit. En dan zei de een dit en dan zei de ander dat. En ze deden wat een psalm ook zegt. Ze stortten hun ganse hart voor hem uit. En al luisterend heeft de Heer Jezus hun kwaal ontdekt. Terwijl hij luistert naar wat ze zeggen, terwijl ze hun hart openleggen, weet hij precies wat er aan de hand is. En dan staat er in vers 16, we hebben daar vorige week ook op gelet, hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Dat is een geestelijke blindheid geweest. Zij kenden natuurlijk wel Jezus, ze hadden met Jezus omgegaan. Ze waren een van die bredere kring van discipelen die 3 jaren met Jezus geweest zijn. Ze kenden wel een Jezus. Maar ze kenden niet de Christus der schriften. Ze hadden een heel selectieve kennis van Jezus. En daar gaat hij nu zelf veranderingen aanbrengen. Hij komt dichterbij. En zo gaat hij heel pastoraal als een herder, betekent dat, deze schapen leiden en weiden in zijn woord. En dan spreekt hij hen aan en dan zien we ook, gemeente, dat als de herder onderwijs geeft en als hij die schapen opzoekt, dat hij dat dan ook met bestraffingen doet. Want hij zegt in vers 25, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Onverstandigen. Ze hebben wel verstand, maar ze gebruiken het niet. Tragen van hart. Ze zijn in hun onderzoek van de schrift traag geweest. Ze hebben zich niet echt verdiept. Ze hebben er geen werk van gemaakt om de schriften te onderzoeken. Ze zijn traag, ze zijn lui geweest. Daar gaat het om. De Heer Jezus verwijt hen niet dat ze helemaal niet de schriften hebben gelezen, dat die schriften gesloten zijn gebleven. Nee, ze hebben de Bijbel wel gelezen. Maar zonder verstand. En ze hebben de schrift wel onderzocht, maar ze hebben niet gegraven in de schriften. Ze zijn traag geweest. Heel selectief hebben ze een aantal teksten eruit gehaald. En daar hebben ze hun godsdienst en hun Messiasverwachting op gegrond. Hij verwijt hen ook niet dat ze helemaal niets geloven. Maar hun geloof is zo beperkt. Hun geloof is door nevelen omhuld, met duisternissen omringd. Ze hebben hier een greep uit de Bijbel gedaan en daar een greep uit de Bijbel gedaan. En ze hebben zo hun conclusies getrokken en ze hebben gedacht, en zo zal het gaan. En toen het anders ging dan zij hadden gedacht, toen liepen ze helemaal vast. Ze hebben wel in de schrift gelezen van een koning en van een profeet. En ze hebben wel gelezen van zijn heerlijkheid, dat hij de troon van David zou wederoprichten en dat hij Israël zou komen verlossen, maar hoe hij zou regeren en de weg waarlangs hij de troon zou gaan bestijgen, daar waren ze blind voor. Dat hebben ze niet gelezen, daar hebben ze overheen gelezen, dat hebben ze niet geloofd. Ze hebben bijvoorbeeld Psalm 22 laten liggen. En Jesaja 53. En Zacharia 13. Al die schriftplaatsen waar het gaat over het lijden, waar het gaat over het kruis en waar het gaat over het graf. En geen wonder dat ze dus vastliepen op Golgotha. Toen wisten ze het niet meer. Een mens moet wel vastlopen, gemeente, als hij heel selectief gebruik maakt, misbruik van de schrift maakt. Hier een greep en daar een greep, hier een tekst en daar een tekst. En niet gelooft al hetgeen de schriften van hem getuigen. En daarom die vermaning, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Als ze al de profeten hadden gelezen en alles wat er in de schriften staat, dan hadden ze gezien dat de Christus moest lijden. Maar ze zijn onverstandig geweest en ze zijn traag geweest. En ze hebben niet diep genoeg gegraven. En ze hebben zoveel laten liggen. Hadden ze nou maar in de schriften gegraven en gelezen van de geestelijke doodstaat van de mens. Hadden ze nou maar meer geleefd bij bijvoorbeeld wat Psalm 14 zegt. Dat er niemand is die goed doet. Dat er niemand is die God zoekt. Hadden ze zich nou maar meer gericht op de heiligheid van God. En op zijn volkomen gerechtigheid. Dan hadden ze begrepen dat God de zonde nooit ongestraft kan laten blijven. Omdat hij een heilig en een rechtvaardig God is, kan hij niet over de schuld heen stappen. En als we daar gemeente een momentje bij halt houden, dan zien we dat geestelijke duisternis en geestelijke moedeloosheid heel vaak een gevolg is van een gebrek aan kennis in de schriften. Of van een selectief gebruik, misbruik van de schriften. Daardoor halen wij de duisternis over onszelf aan. Dan zijn we onverstandig, dan zijn we traag om te geloven. Dat is de oude zonde, gemeente, van het maken van een beeld van God. Naar onze gelijkenis. Een beeld van Jezus zoals wij willen dat hij eruit ziet. En dat kan zowel naar links als naar rechts uitvallen. Heel eenzijdig over God denken. Heel eenzijdig over Christus denken. En dan kan de een zich, zoals Luther dat zei, veel bezighouden met de wet. En de ander kan zich heel eenzijdig bezighouden met het evangelie. Maar het gaat erom dat wet en evangelie samen functioneren. Niet leven bij de ene tekst of bij de andere tekst. En gemeente, in het pastorale leven kan je dat ook wel tegenkomen. Het verschil tussen Gods kinderen die leven bij voorkomende waarheden, bij invallende teksten. Of kinderen van God die leven bij al hetgeen de schriften hebben geprofeteerd. De Heere verwijt het hier. Deze Emmausgangers, en is het inderdaad vanochtend ook niet nodig voor deze en gene dat dat verwijt ook naar ons toe klinkt. O onverstandigen, tragen van hart, om te geloven al hetgeen de schriften, al hetgeen de profeten geschreven hebben. En als we dat niet doen, gemeente, als we heel selectief Bijbel lezen en heel selectief teksten grijpen of daarbij leven, dan komt de twijfel. En dan lopen we een keer vast. En dan kan het er zelfs toe komen zoals dat bij Asaf was. Dan gaan we God beschuldigen. Dan raken we teleurgesteld in de Heere. Zoals deze Emmausgangers. Wij hoopten dat hij degene was, maar hij heeft ons teleurgesteld. Hij heeft ons in de steek gelaten. En dan leggen we, de schuld bij de Heere neer. En dan zeggen we, hij heeft vergeten om genadig te zijn. En hij laat zijn beloften is onvervuld. Nou, voor wie is dit woord dan, gemeente, onder ons, thuis, waar we ook zijn? O onverstandigen, tragen van hart, om te geloven al wat de schriften geschreven hebben. Wat hebben wij nodig? Wie hebben wij nodig? Wij hebben een leermeester nodig. Een onderwijzer die de schriften opent. En dan komen we bij het tweede waar deze geschiedenis ons bij brengt. Wat nou de Heer Jezus over zichzelf gaat zeggen. Vers 26 en 27. De onbekende wandelaar die neemt het woord. Eerst heeft hij geluisterd en mochten zij hun hart uitstorten. En hij heeft hun kwaal ontdekt. Hij vermaant hen. En nu gaat hij die punten uit de schriften omhoog halen die zij juist hebben laten liggen. En dat doet hij heel ordelijk. Begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hen uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En dan volgt de Heer Jezus natuurlijk de indeling van de Joodse Bijbel, de Joodse Tanach, zoals dat genoemd wordt. Dat begint met de Torah, met de boeken van Mozes, Genesis tot Deuteronomium. Daarna volgen de Nevi'im, de profeten, de en Tanach, de profeten, de vroege profeten, dat wil zeggen Jozua, Richteren enzovoorts. De latere profeten die dan weer onder te verdelen zijn in de grote profeten, Jeremia, Jesaja en ook weer de kleinere profeten, Micha, Zacharia enzovoorts. En dan het derde gedeelte van die tenacht, dat zijn de geschriften, de psalmen, Rut enzovoorts. Nou, heel ordelijk gaat de Heer Jezus de schriften uitleggen. En dan begint hij dus bij Mozes. En hij zegt, Mozes getuigt van de Christus. En niet alleen van de heerlijkheid van Christus, niet alleen van zijn regering zoals jullie denken, maar ook Mozes heeft de vernedering van de Christus getekend. Hij heeft zijn lijden beschreven en dat dat ook moest gebeuren. Moest de Christus niet al zo lijden? Dat staat in Mozes, dat staat in die eerste boeken van de Bijbel. Want Kleopas, zo zegt de Heer Jezus dan tegen die ene, er ligt toch schuld? Er zijn toch zonden? En wat heeft nou juist Mozes benadrukt? En Mozes, dat is ook een synoniem voor de wet. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En juist Mozes heeft beschreven in die eerste vijf boeken in de tempel, in de tabernakeldienst, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En gemeente, dan moeten we even opletten wat Jezus aan het doen is. Hoe hij nou de Christus aan het verkondigen is. Hij zegt niet direct, ik ben het. Ik ben Jezus. Nee, hij gaat de schriften openen en al vragende zet hij hen aan het denken. En laat hij hen zelf conclusies trekken. Beginnende van Mozes en de profeten. Maar hij blijft zelf nog verborgen. Niet omdat hij zichzelf niet wil openbaren. Maar hij gaat hier weer plaats maken voor zichzelf. Door de schriften te openen, te beginnen bij Mozes. Eigenlijk op dezelfde manier, gemeente, zoals de Heidelbergse catechismus dat doet. Pas bij zondag 6, in vraag en antwoord 18, wordt de naam van Jezus Christus genoemd. Maar de onderwijzer die leidt de leerling naar hem toe. Bereid hem daarop voor. Vragenderwijs. Zoals de Heer Jezus dat hier met deze Emmausgangers deed. En hij begint bij de schepping, zoals Mozes ook gedaan heeft. En bij de zondeval. En bij de wet. Waaruit kent gij uw ellende? Zo vraagt de catechismus. Uit de wet van God. Kunt u die wet houden? Nee, want wij zijn tot alle boosheid geneigd. Hoe komt dat? Ja, door de zondeval. Niet door God, want die heeft de mens goed geschapen. Dat komt door de zondeval. Maar blijft dat dan ongestraft, die zondeval? Nee, want God straft dat met tijdelijke en met eeuwige straffen. Kunnen wij zelf die straf dragen? Kunnen wij zelf die betaling voldoen? Nee, want wij maken de schuld dagelijks alleen maar groter. En zo vraag voor vraag, door de schriften heen, beginnende bij Mozes, gaat die onderwijzer die leerling met zijn rug tegen de muur zetten. Want op een bepaald moment dan klinkt de vraag, maar hoe moet het dan? Is er dan nog een middel waardoor ik die straf kan ontgaan? Waardoor ik weer genade kan krijgen? Door te vragen, door zelf aan het denken te zetten, door conclusies te trekken. En dan uiteindelijk bij vraag en antwoord 18, dan komt de onderwijzer met de naam van Jezus Christus. Wat moeten wij dan voor een middelaar en zaligmaker zoeken? Zo een die waarachtig en rechtvaardig mens is en tegelijkertijd ook die waarachtig God is. En zo heeft Mozes gemeente ook gesproken. Mozes heeft van Christus gesproken in zijn vernedering. Want Mozes, jongens en meisjes, die heeft op een bepaald moment in de woestijn een koperen slang opgericht. Die geschiedenis kennen jullie wel. Waarom deed Mozes dat? Waarom die koperen slang hoog op die stok? En waarom zei hij tegen het volk, zie op die slang? Nou, die mensen waren gebeten door gifslangen, vurige slangen worden ze genoemd. Waarom waren die mensen gebeten? Vanwege hun zonden. Ze hadden gezondigd tegen God. En God kwam met een straf. En dan zegt de Heer Jezus in Johannes 3... En dan verwijst hij naar Mozes, gelijk Mozes de slang verhoogd heeft in de woestijn. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En dan bedoelt hij aan het kruis hoog opgericht worden. Opdat een iegelijk die gebeten is door die oude slang. Door het zien op hem niets zal verderven, maar eeuwig zal leven. En zo heeft Mozes dus van Christus geschreven. We zouden nog heel veel andere voorbeelden uit Mozes kunnen noemen. Maar de Heer Jezus heeft ook de tijd genomen, gemeente. Let u daar ook op. Dat is een hele preek geweest hoor, van de Heer Jezus. 2 uur lang. Hè? Wij kunnen wel eens zuchten als de preek langer duurt dan 3 kwartier of zo. Maar de Heer Jezus heeft daar 2 uur lang gesproken hebben. En die Emmausgangers met een brandend hart hebben ze verlangend die woorden ingedronken. Voor hen duurde de kerkdienst niet te lang. Want dat sloot aan bij hun nood, bij hun verlangen, bij hun gemis. En dat herkennen we toch ook misschien wel, dat je wel eens denkt, och, ik wou dat de kerk nog maar eens wat langer duurde. Als die schriften opengaan. Als Christus zichzelf gaat verkondigen, gaat beschrijven. Als je je herkennen mag in datgene wat gepredikt wordt. Nou, de Heer Jezus heeft de tijd genomen, hij heeft Jesaja genoemd, de profeten is die langs gegaan, Jesaja 50, Jesaja 53. En waar gaat het nou in al die gedeelten om? Als de lijdende knecht des Heren beschreven wordt, dan gaat het om de schuld. Hij is om onze overtredingen, is hij verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De Heer Jezus stapt niet over de overtredingen heen. Net zo min als Jesaja dat deed. En net zo min als Mozes dat deed. Hij gaat niet buiten de ongerechtigheden om. En dat verwijt hij Kleopas. Kleopas, heb je dat nou allemaal overgeslagen?
En jij, vriend, heb je dat nog allemaal laten liggen? Ook dat woord uit Zacharia 13. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. Sla die herder. En de man die mijn metgezel is. Heb je je daar nou helemaal niet in verdiept wat daar staat? Heb je dat nou zomaar overgeslagen? En zo gaat de Heer Jezus al die gedeelten langs die ze hadden kunnen weten, want ze zijn erbij opgevoed. Die ze hadden moeten weten. De psalmen, psalm 22, psalm 69, waarin gesproken wordt van het lijden van de borg. Van zijn handen en zijn voeten die doorgraven worden, van zijn rug die open geploegd wordt, van de klederen die verdeeld worden, enzovoorts, enzovoorts. Moest de Christus niet al zo lijden? Die vraag, gemeente, kom nou ook tot mij en tot u en tot jou. En antwoord nou eens vanuit je eigen hart. Moest dat nou niet allemaal gebeuren? Kijk, als je over je schuld wil heen leven, dan moest dat niet. Dan richt je eigenlijk natuurlijk eenzijdig op die koning. En op welke vriend is onze Jezus? Maar als de schuld schuld wordt, en als zonde echt zonde wordt, en als Gods gerechtigheid als een zwaard boven je leven hangt, dan ga je inderdaad instemmen. Ja, dat moest. Hij moest lijden. Want ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Dat moest hij doen. Verwondert uw gemeente zich ook met mij over het geduld van deze herder? Als hij dichterbij komt, bij die mensen met wie hij dus al 3 jaren om had gegaan. Maar dat hij toch weer zo langmoedig en zo geduldig hen onderwijst en weer overnieuw begint. Helemaal overnieuw. Terug naar af. Naar Mozes. Naar de meest basale schriftwaarheid. En hier zien we, gemeente, hoe die herder, zoals Zacharia die noemt, in het 13e hoofdstuk, hoe die niet alleen geslagen wordt en dat de schapen verstrooid worden, maar dat die herder na zijn opstanding zijn hand tot die kleinen wendt. De kanttekening zegt tot zijn discipelen. En uiteindelijk tot zijn uitverkorenen. En dat is geen woord waarvan je nou schrikken moet, gemeente. Dat moet je nou niet doen. Want hoe worden die uitverkorenen hier genoemd? Onverstandig. Traag van hart. Ze hebben niks in zichzelf. Ze hebben geen deugden. Ze hebben niks om jaloers op te worden in zichzelf. Het zijn goddelozen, het zijn krachtelozen in zichzelf. Ze zijn niks beter of meer dan u die denkt dat u misschien niet uitverkoren bent. Nee, de Heer Jezus zoekt nou juist die kleinen op. Die zwakken. Die lammeren. Die zo slecht kunnen lopen. Die vergadert hij in zijn armen. En die zogenden die zo zachtjes gaan, die leidt hij zachtjes. Hij had natuurlijk tegen ze kunnen zeggen, weet je wat, je zoekt het maar uit. Dan heb ik het al zo vaak tegen je gezegd. Dan heb ik zo vaak je onderwezen. Weet je het nou nog niet? Dat je ook je eigen schuld. Als je nou niet wil luisteren, dan doe je de Bijbel maar dicht. Maar dat doet hij niet. Hij vermaant hen. O onverstandig. Trage van hart. Maar het is niet zijn laatste woord. Dat hadden ze wel verdiend. Dat zijn laatste woord zou zijn. Hij steekt zijn doorboorde hand uit. En hij wendt zijn hand tot die kleine. In hun moedeloosheid. In hun troosteloosheid. En hij gaat ze onderwijzen. Zachtjes onderwijzen. Hij zal die lammeren in zijn armen vergaderen. Hij is die goede herder. Die het gebrokene verbindt. Die het weggedrevene zoekt. En die het kranke heelt. En zo, gemeente, zijn er wat toepasselijke lijnen te trekken. Ook in dat ordelijk. Ik heb het al genoemd. Hoe ordelijk dat de Heer Jezus hier te werk gaat. beginnende bij Mozes en de profeten. Heel ordelijk gaat de Heer Jezus te werk. Dat is een kenmerk van God. De orde in God. Ook in de bekering, de heilsorde. God gaat ordelijk te werk. Paulus zegt in 1 Korinthe, God is geen God van verwarring, maar van vrede. En dat woord verwarring, dat Griekse woord dat daar staat, dat kun je ook vertalen als wanorde. God is geen God van wanorde. Hij gaat heel ordelijk te werk. In de schepping, maar ook in de herschepping. Ook in het genadeleven, gemeente, is er een orde, beginnende bij Mozes. Beginnende bij de wet en de profeten, wat er van hem geschreven staat. En ook wij, gemeente, worden opgeroepen om ordelijk te denken en om ordelijk de schriften te lezen en dus niet te leven bij invallende teksten en die Bijbel maar open te slaan. En ik zeg niet dat het niet eens een keertje kan gebeuren. Natuurlijk kan dat. En de Heer kan zomaar ineens een woord in je hart geven. Dat is zeker zo. Maar dat is niet de regel. De regel is de orde. En er zijn allerlei manieren om ordelijk de schriften te lezen. Dat kun je aan de hand van thema's doen, dat kun je aan de hand van een dagboek doen, dat kun je aan de hand van dat je heel de Bijbel van A tot Z leest, van Genesis tot Openbaring. Of vanuit de orde van het kerkelijke jaar, maar ordelijk. En dat we inderdaad de schriften onderzoeken. En vandaar ook, gemeente, de ordelijke behandeling van een gedeelte, met meerdere preken over eenzelfde persoon, met meerdere preken over eenzelfde schriftgedeelte. Een dominee moet niet zomaar wat nemen. Dan gaat hij zoeken wat misschien hem past. Of wat een ander in de gemeente past. De catechismus is ook een ordelijk geschrift. En je wordt verplicht om volgens die orde de dingen te behandelen. En zo is het ook met de Heere. Hij werkt ordelijk. Ook in de heilsorde. Hij begint bij Mozes. Hij begint bij de wet. En hij leidt via die wetsprediking, de ontdekking aan je schuld, leidt hij naar Christus toe. En dan ook dat tweede waar we dan nog even de vinger bij leggen, dat is dat de Heer Jezus ook schrijft, zegt hetgeen van hem geschreven was. Dat is ook iets om daar de vinger bij te leggen. Dus behalve het ordelijke, beginnende bij Mozes, maar dan vooral de nadruk op hetgeen van hem geschreven was. Hij opent de schriften met het doel om de Christus daarin te vinden. Mozes lezen en zoeken, wat staat er over Christus geschreven? De profeten lezen met de bedoeling, met de vraag, wat zeggen die over Christus? En zo is de Heer Jezus, gemeente, hier dus zichzelf aan het prediken, zichzelf aan het openbaren. En dan komt de vraag tot u en tot mij en tot jullie, lezen wij zo de schriften, lezen wij zo de Bijbel? Zoeken wij Christus in de schriften? Als je in Genesis aan het lezen bent, is dan je vraag, waar staat dat nu over de Heer Jezus? Waar kan ik hem vinden? En als je de psalmen leest, en Esther, en Rut, en Hooglied, en noem al die schriften maar op. De Heer Jezus zegt zelf op een andere plaats, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En gemeente, dan hoeven wij die schriften echt niet te allegoriseren. En die hoeven we echt niet te vergeestelijken, zoals dat nog wel eens gedaan wordt. Dan doe je de schriften zo tekort. De allegorese gemeente is vernederend voor de Heilige Geest. Want je zegt eigenlijk, die schriften zijn niet geestelijk genoeg. Ik moet die vergeestelijken. Ik moet er allemaal dingen in gaan zoeken die er zo kennelijk niet in liggen. Allegoriseren en vergeestelijken is vernederend voor de Heilige Geest. Dat is schriftkritiek. De schrift zelf is bevindelijk en geestelijk en christocentrisch en theologisch en noem al die karakteristieken op die de schriften met zich dragen. Dat komt er als vanzelf uit op. Als je maar verstandig de schrift leest en als je maar graaft en niet onverstandig en niet traag van hart blijft. Maar bij het lezen van de schriften, gemeente, wijst alles heen naar de Christus. Het zijn allemaal vingers uit Genesis, uit de psalmen, uit de profeten. Allemaal uitgestrekte vingers naar Christus. Ze wijzen heen. Ze vertellen van Hem. Van zijn vernedering en van zijn verhoging. De weg waarlangs Hij zijn heerlijkheid moest ingaan. Het wordt allemaal in die schriften verkondigd. En bereikt de Heer Jezus nu zijn doel bij die Emmausgangers? Als Hij hen de schriften opent. Ja, want terwijl Hij spreekt, terwijl Christus dus die schriften opent, terwijl Hij van zichzelf spreekt, gebeurt er iets in hun hart. Wat dat bij hen uitwerkt in de derde gedachte. Dat hebben ze geen naam kunnen geven. Dat hebben ze niet kunnen duiden. Maar ze vertellen wel later wat ze voelen. In vers 32. Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op de weg en als Hij ons de schriften opende. Een brandend hart. Wat is dat, jongens en meisjes? Wat voelden ze? Nou, dat hebben ze toen op die weg niet echt kunnen verklaren, maar gemeente, dat was nou die inwendige leermeester, dat was de Heilige Geest die als een vuur in hun hart de woorden van Christus liet branden. Toen Hij sprak, toen werd het warm van binnen. Toen trilden de snaren van hun ziel. Toen Hij sprak tot hun ziel, toen Hij dichterbij kwam. Al waren op dat moment hun ogen nog gesloten. Al hield Hij zich nog verborgen. En al deed Hij net alsof Hij verder gaan zou. En al konden ze het allemaal nog niet zo'n naam geven, maar ze voelden het wel. Dat is die ware bevinding. Als de Heilige Geest dat vuur ontsteekt in je hart. Was ons hart niet brandende in ons? Achteraf kunnen ze het verklaren. Als Hij zich bekend maakt in de breking van het brood. Als Hij doorbreekt. Toen het doorbrak in hun hart. Toen wisten ze bij terugleidend licht. Hij was het. Die door zijn geest ons hart in brand zette. Een gemeente dat onderstreept de noodzaak van de inwendige leermeester. De noodzaak van het werk en van de persoon van de Heilige Geest. Want wij mensengemeente, wij kunnen elkaar niks geven. Deze twee, Kleopas en zijn metgezel, ze liepen daar over de weg. En ze waren elkaar aan het ondervragen. En de een zei dit en de ander zei dat. Ja, maar hij heeft toch ook zo gedaan en hij heeft toch ook dit gezegd. Ja, maar nee, toen zei hij dat en zo waren ze maar bezig. En wat was het resultaat? Wat ziet gij droevig? Ze werden alleen maar verdrietiger. Ze werden alleen maar somberder. Ze konden elkaar niks geven. Ze hebben een andere leermeester nodig. Allereerst dus die vreemdeling, die hen de schriften opent. Een uitlegger van de schriften, iemand die de schriften verklaart. Zoals de Heere dat nog doet. Hij heeft gegeven, zo zegt Paulus, sommigen tot apostelen, anderen tot profeten, nog weer anderen tot herders en tot leraars. Die de schriften uitleggen, die de Christus verkondigen. Maar die herder en die leraargemeente, die kan u niks geven. Die mensen, al zijn het apostelen geweest, ze konden de ander niet bekeren. We hebben het woord te prediken, we hebben de Christus aan te wijzen, zie het Lam Gods. Maar ik kan hem u niet geven. Daar hebben we die andere leermeester bij nodig, die ons hart in brand zet, die ons hart warm maakt. De Heilige Geest, die ons inwendig onderwijst, die het toepast, die het uitdeelt, die het uit Christus neemt en het ons verkondigt, zoals de Heer Jezus dat ook zelf zegt. Is dat nodig, gemeente, ook in uw leven? Misschien zijn er die zo met die vragen in het hart leven. Heere, wie bent u toch? Waar bent u toch? Dat Hij je hart verlangend gaat maken. Dat Hij je hart laat branden. Laat smachten. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Gemeente, is dat alles gebeurd in uw leven? Dat brandende hart. Dat verlangen om Hem te mogen kennen, om Hem te zoeken. Je kan er niet bij en je leest de schriften, maar zo verduistert in je verstand en je hoort de prediking, maar er gaat zoveel langs je heen. Dan mag je bidden, och schond gij mij de hulp van uw geest. Gun toch leven aan mijn ziel, gun toch die brandende warmte in mijn hart. Leid mij toch in het rechte spoor. En als we er iets van mogen kennen, gemeente, dan herkennen we ook wel ons in dat laatste gedeelte wat dan de tekst vormde. Als de Heer Jezus daarnet doet alsof hij door wil lopen, als ze dan bij Emmaus komen, dan dwingen ze hem. En dan zeggen ze, blijf met ons. Want we hebben die uitlegger zo nodig. Blijf met ons. De avond is gedaald. Het is bij de avond en de dag is gedaald. Dan kun je die uitlegger niet missen. Dan kun je nooit meer zonder hem. Dan kun je niet zonder hem. Die door zijn woord en door zijn geest je onderwijst. Heere, blijf met ons. Want je kunt nooit meer op eigen benen staan. Al heb je nog zoveel van de Heere ontvangen. En al ben je nog zo onderwezen, dan is hij dichterbij gekomen. Dan is het doorgebroken. En dan heb je het geloof. Dat hij zijn werk zal volenden. Maar die psalm die eindigt toch in die bede. Blijf bij ons. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Want als u weggaat, dan ben ik weer datzelfde dwalende schaap. Dan ben ik weer tot alle boosheid geneigd. Dan ben ik tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Heere, blijf met ons. Want de dag is gedaald en de avond is nabij. Amen.
Zoeken we samen naar Gods aangezicht. Blijf Gij bij ons, Heere. En als U nog niet gekomen bent in ons leven, en als ons hart nog zo gesloten is, en als ons verstand nog zo verduisterd is, o breek dan door alles heen. En als er na ontvangen genade dat onverstand overblijft en dat traag van hart, wilt U die ijver in ons hart bewerken dat we de schriften ijverig en bestendig gaan onderzoeken. En wilt U, Heere, blijven en het werk niet verlaten wat Uw hand begon. O levensbron, wil toch bijstand zenden, want zonder U zijn wij ten dode opgeschreven. Zijn we aan de verharding overgeleverd. Zonder U, dan deinigt het in de buitenste duisternis. Heere, wil ons bewaren bij het licht van Uw woord. Geef dat de prediking van deze ochtend daartoe mocht bijdragen, Heere, dat de Christen der Schriften mocht worden uitgeschilderd, mocht worden verklaard in het hart. En dat er ook hier brandende harten zijn, die niet meer buiten en niet meer zonder U kunnen. En die leven bij het gebed, blijf bij ons. Wilt U met ons zijn het verdere van deze rustdag, breng ons ook deze middag bij elkaar. Wilt U ons in alle omstandigheden nabij zijn, Heere, en hoor ons gebed. Ook in de vergeving van het tekort en van het schuldige dat er was. En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 103 vers 4. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daden getoond en trouwelijk hen geleid. Het vierde van 103. Met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u.
De Heere doet zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.